God is goed, amen. Wat een geweldige ochtend zo vanmorgen. De zangdienst, en ik zou haast zeggen, nou, ik hoef niks meer te zeggen. Want God is groot, God is goed, we mogen bij hem schuilen. En dat is eigenlijk alles wat ik vanmorgen ook wilde vertellen. Ik moet eerst even wat ophalen. Ja, vanmorgen wil ik het hebben met u over het thema genade. De kracht van Gods liefde. En daar ging het vanmorgen eigenlijk ook al over in de zangdienst. Genade. De kracht van Gods liefde. Maar eerst moet ik nog even iets anders doen. Ik heb wat spullen meegenomen. Want ik wil eerst even nog wat werk voor mezelf doen vanmorgen. Zo. Ik vind het wel een mooie muur. U ook niet? Het begin is er. Genade. De kracht van Gods liefde. Daar wil ik vandaag met u over nadenken. En in deze overdenking, in het luisteren naar Gods woord vanmorgen, komen er van allerlei dingen voorbij. Bekende dingen, een stukje Bijbelstudie, zit er ook nog in, maar ook een stukje reflectie. En ik wil met u lezen vanochtend, kijkend naar dit thema genade, de kracht van Gods liefde, wil ik met u drie stukjes lezen. Uit Jeremia. Allereerst Jeremia 25, vers 1 tot en met 14. En ik lees u voor, ik lees samen met u uit de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV. Jeremia 25, vers 1 tot 14. In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van Jozia, dit was het eerste regeringsjaar van koning Nebukadnezar van Babylonië, richtte de Heer zich tot Jeremia over de inwoners van Juda en Jeruzalem. De profeet Jeremia sprak toen tot hen. Vanaf het dertiende regeringsjaar van koning Jozia van Juda, de zoon van Amon, tot op de dag van vandaag, 23 jaar lang, heb ik telkens weer namens de Heer tot jullie gesproken. Maar jullie hebben niet geluisterd. Steeds opnieuw heeft de Heer zijn dienaren, de profeten, naar jullie gezonden. Maar jullie hebben niet geluisterd. Jullie wilden hen niet eens aanhoren. Ze zeiden, geef je verdorven levenswandel op. Breek met je kwalijke praktijken. Dan mogen jullie in het land blijven wonen dat de Heer jullie en je voorouders gegeven heeft. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn. Loop niet achter andere goden aan. Dien ze niet en buig je niet voor hen. Neer, krenk mij niet meer met wat je zelf gemaakt hebt. Dan zal ik jullie niet met onheil treffen. Maar jullie hebben niet naar mij geluisterd, spreekt de Heer. Jullie hebben mij gekrenkt, pijn gedaan, met wat jullie zelf gemaakt hebben, tot jullie eigen ondergang. Daarom, dit zegt de Heer van de hemelse machten, omdat jullie niet naar mij hebben geluisterd, zal ik alle volken van het noorden met mijn dienaar, koning Nebukadnezar van Babylonië, ontbieden, spreekt de Heer. Ik stuur ze op de inwoners van het land af en op alle omringende volken. Ik breng alle inwoners om. Ze zullen afschuw en ontzetting wekken. En dit land zal voor altijd in puin liggen. Ik laat de vreugdezangen verstommen. Bruid en bruidegom zullen niet langer van vreugde zingen. Het geluid van de handmolens zal versterven. En het licht van de lampen zal verdoven. Heel dit land valt in puin en wordt een woestijn. En ook de omringende volken zullen de koning van Babylonië dienen. 70 jaar lang. Maar als die 70 jaar voorbij zijn, zal ik de koning van Babylonië en zijn volk voor hun misdaden laten boeten, spreekt de Heer. Ik maak het land van de Chaldeeën voor altijd tot een woestenij. Ik breng over dat land het onheil dat ik heb aangekondigd. Alles wat in dit boek geschreven staat en door Jeremia tegen alle volken geprofeteerd is. Dan zullen de Chaldeeën zelf door vele volken en machtige koningen worden onderworpen. Zo zal ik hun vergelden wat ze hebben misdaan. Verder in Jeremia 27, vers 19 tot en met 22. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten over de tempelzuilen, de zee, de verrijkbare onderstellen en de rest van het tempelgerei dat nog in deze stad is. Over alles wat koning Nebukadnezar van Babylonië nog niet heeft meegenomen toen hij koning Jegonia, de zoon van Jojakim en alle vooraanstaande burgers van Juda en Jeruzalem naar Babel voerde. Alles zal naar Babel worden gevoerd. Ja, dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, over de kostbaarheden die in de tempel van de Heer, in het paleis van de koning en in Jeruzalem achtergebleven zijn. Alles zal naar Babel worden gevoerd en daar zal het blijven tot de dag dat ik er zelf voor zorg dat het wordt teruggebracht, spreekt de Heer. En een laatste stukje uit Jeremia 29, vers 11 tot en met 14. Mijn plan, zegt de Heer, met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarin ik je verbannen heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waar ik je heb laten wegvoeren. Waarom moet u een zegen bidden over Gods woord? Vader Heer in de hemel, dank u wel, Heer, voor deze ochtend. Voor het als kuikens samen zijn, Heer, onder uw vleugels, genietend van uw liefde. Dank u wel ook, Heer, voor uw woord. Uw woord, dat de waarheid is, Heer, voor een leven met u. Dank u wel dat we dit woord mogen openen. Dank u wel, Heer, dat u tot ons wilt spreken door uw woord. Wilt u zo het woord, dit samen zijn, dit luisteren naar uw stem, op dit moment zegenen, Heer, in Jezus' naam alleen. Amen. Ik wil met u kijken naar drie punten. Naar aanleiding van dit thema, genade, de kracht van Gods liefde. In den beginnen, daarna de Babylonische spraakverwarring. En als derde, ik of God. In den beginnen. Ik ga een stukje aanhalen wat u allemaal heel erg bekend voorkomt. Maar met een bepaald doel. In den beginnen. In Genesis 1 lezen we het verhaal van de schepping. De aarde was woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Maar de geest van God zweefde over het water. En dan? Dan begint God met de schepping. Waarbij hij op de zesde dag de mens maakt. Die geschapen is naar zijn beeld. En wat is zo mooi. God is samen met die mens in de tuin van Eden. In het paradijs. Hij ontmoet hen. 's avonds in de koelte, de rust van de avond. En hij wandelt met hen samen door het paradijs. God is blij met Adam en Eva. En hij geniet van het samen zijn met de mensen, met Adam en Eva. En zo ook zijn Adam en Eva blij met het samen zijn met God. En zij genieten van het samen zijn met God. God en Adam gaan helemaal in elkaar op. Als het ware, ze zijn verstrengeld met elkaar. Een heel mooi punt. Heel opmerkelijk. De schepping. Vanuit de leegte, de chaos die er was, schept God een totaal nieuw iets. Een prachtige, ja, perfecte aarde. Die vol is van zijn glorie. En wat mooier, hij schept daarop de mens. Op een aarde waarop hij in volledige harmonie samen met hen leeft. Samen is met die mens. Die mens die hij zelf geschapen heeft naar zijn eigen beeld. Ja, dat is de kracht van Gods liefde. Mooi, hè? Maar uiteindelijk weten we dat dit harmonieuze samenzijn van God en de mens eindigt. Als Adam en Eva iets doen wat God hen verboden had. Ze zijn niet gehoorzaam aan God, laten zich verleiden door de slang en eten van de vruchten van de boom. Van kennis, van goed en kwaad. En dan op dat moment weten ze dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Dat niet goed is. En ze verstoppen zich voor God als hij naar hen op zoek is. En als gevolg van hun ongehoorzaam zijn, straft God hen. En hij plaatst hen, de mens, buiten het paradijs. Buiten die plek waar hij met hen aanwezig was. Buiten het gebied dat hij speciaal voor hen bedoeld had. De plaats waar hij met hen samen was. Samen met hen leefde. En als we dan verder lezen, dan ontdekken we dat de mens eigenlijk wel een kei is in het dingen, in het doen van dingen die niet goed zijn. Die volgens zijn wil zijn. Want lezen we verderop in Genesis 6, dan lezen we dat God spijt had van het feit dat hij de mens had gemaakt. Want ze bedachten en deden alleen maar dingen die slecht waren en die hem kwetsten. God kan het gedrag van de mensen gewoon niet langer meer verdragen. Het doet hem zoveel pijn en hij neemt een besluit. Ik vaag die mens weg van de aarde. Noach bouwt zijn ark. De zondvloed volgt. Verdergaand in Exodus 1 lezen hoe het volk van God onderdrukt wordt. In het land van Egypte, in het diensthuis, in het slavenhuis, zoals het ook omschreven wordt. Ze moeten zware arbeid verrichten. Mishandeld worden ze. Babyjongetjes worden gedood om te voorkomen dat het volk niet te groot of te sterk wordt. Maar God bevrijdt hen uit Egypte. Hij heeft hun hulpgeroep gehoord. Hij leidt hen door de woestijn naar het beloofde land. Het land dat hij beloofd had onder ede aan Abraham en zijn nageslacht. Het land dat God speciaal voor het volk Israël bedoeld heeft. En waar hij met hen samen zal zijn. Net zoals met Adam en Eva in het paradijs. Eén voorwaarde, als ze hem maar gehoorzamen. En dat lezen we zo mooi in Deuteronomium 28 vers 1. Mozes sprak, als u de Heer, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle volken op aarde verheffen. En u zullen een hele hoop zegeningen toevallen. Welke zegeningen? Dat kunt u nalezen in dat vers. En het volk van God, trekt voor hen dit speciaal bestemde, prachtige land in. Het beloofde land. En eenmaal binnen, ondanks alle regels en voorschriften die ze van God via Mozes hebben ontvangen, gaat het weer mis. Ze zijn er weer een kei in het doen van verkeerde dingen. Want ze doen van alles wat God verboden heeft. We maken een sprong in de tijd. En we komen zo aan in de situatie die beschreven is, die we net gelezen hebben, in Jeremia 25. Jeremia spreekt opnieuw namens God tot het volk Juda. Al 23 jaar heeft hij namens God elke keer weer gesproken tot het volk. Hen opgeroepen om te stoppen met het doen van verkeerde dingen. Hen opgeroepen te stoppen, vooral met het aanbidden van andere goden dan God zelf. Hen opgeroepen om zich opnieuw op God te richten en te doen wat hij van hen vraagt. En die 23 jaar, dat is een hele tijd. Maar het is nog niet genoeg geweest om het volk tot inkeer te brengen en het te motiveren om weer te gaan leven volgens de wil van God, volgens zijn richtlijnen. Maar voor God is het nu al genoeg. God kan het opnieuw niet langer verdragen dat zijn volk zich zo misdraagt en hem zo kwetst met hun wangedrag. En hij besluit het om zijn volk, het volk Juda, in ballingschap weg te voeren naar Babel. Het is nu goed om stil te staan bij twee begrippen, ballingschap en Babel. Om een goed begrip te krijgen van wat dat is, ballingschap. Een stukje Bijbelstudie. Ballingschap. Ballingschap betekent dat je als straf weggevoerd wordt uit het gebied waar jij thuis bent, waar je hoort, waar je je prettig voelt, waar jij leeft. Dat je wordt weggevoerd naar een ander vreemd gebied, een land dat niet jouw thuis is. En jouw thuisgebied wordt veelal ingenomen door een ander vreemd volk of zelfs vernietigd. Kijkend naar het volk Juda en Jeremia. Het volk Juda wordt weggevoerd uit het beloofde land. Het gebied dat God speciaal voor hen bestemd had. Naar Babel. het beloofde land, het gebied dat God voor hen bestemd had, waar zij hem zouden dienen. Waar zij tot eer van hem zouden leven, heel dicht bij God in zijn aanwezigheid. Maar zij gehoorzamen God niet. En het volk wordt door God buiten zijn aanwezigheid geplaatst. Het volk wordt binnen het rijk van de tegenstander, de vijand geplaatst. De tegenstander van God. De betekenis van ballingschap in Bijbelse zin. En hun thuisland wordt uiteindelijk bevolkt door een ander volk, de Samaritanen. Buiten Gods aanwezigheid geplaatst worden. Buiten het gebied geplaatst worden waar jij thuis hoort. Als kind van God brengt onzekerheid over wat er komen gaat. Een onzeker gevoel. Een onprettig, ja misschien wel heel angstig gevoel. Babel, een stukje geschiedenis. Het is goed om goed te begrijpen wat Babel betekent, waar Babel vandaan komt. In de Bijbel wordt voor het eerst gesproken over Babel in Genesis 10. Een van de achterkleinzonen, de vierde generatie van Noach, die heette Nimrod. En hij was een machtig en sterk jager. En hij had een eigen rijk. En dat rijk was het gebied Sinjar. En het gevormd door de steden Babel, Uruk, Akkad en Kalna. Na de zondvloed had God Noach en zijn zonen een opdracht gegeven. Noach en jouw zonen, wees vruchtbaar. Word talrijk en bevolk heel de aarde. Even verderop lezen we dat met de drie zonen van Noach de verspreiding van de mensheid over de hele aarde begon. In Genesis echter lezen we de reactie van de mensen daarop. Ze trekken in oostwaartse richting, een andere richting dan God bedoeld had, naar de vlakte van Sinjar. En ze vestigen zich daar. En ze zeiden tegen elkaar, weet je wat? Laten we van klei blokken maken en die goed bakken in het vuur. En de kleiblokken gebruikten ze als steen en aardpek als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid worden, zoals we eigenlijk wel moesten, wat de opdracht was van de Heer. Maar de Heer zorgt ervoor dat de bouw van die stad stopt. In vers 7 lezen we dat God zegt, laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. En dan volgend daarop in vers 9 lezen we, zo komt het dat die stad Babel heet. Want daar bracht de Heer verwarring in de taal, die ene taal die over de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. De Heer verwart de eigendunk, de hoogmoed van de mens. Dat zal ons beroemd maken. Eerzuchtigheid. Er ontstaat spraakverwarring. Als Gods waarheid, als Gods bedoelingen worden vermengd met eigen verzinsels, leugens van de mens. Bedrog die ingaan tegen Gods bedoelingen. Nog iets over de naam Babel. Deze is afgeleid van het Hebreeuws Balal, wat verwarring betekent. Het verwarrende van Babel komt nog meer naar voren als we naar de betekenis kijken van deze naam ook in de taal van het Assyrische volk. In die taal weergegeven betekent het Bab-Ili, de poort van God met een kleine letter. Dat geeft Babel als het ware een dubbele betekenis. Daar waar de mensen menen God te dienen, worden ze door het misleidende van Babel verward en komen ze uiteindelijk niet bij God terecht, maar blijkt juist zijn tegenstander hen in hun macht te hebben. Waarheid van God wordt vermengd met menselijke leugens, waardoor God niet langer hen kan verdragen en zij ervoor zorgen dat zij buiten Gods aanwezigheid geplaatst worden. Sinjar betekent uitwerping of naaktheid. Zoals Adam en Eva na het eten van de boom van kennis van goed en kwaad zich bewust worden van hun naaktheid en zich daarvoor schamen. Zoals zij zondigden in het paradijs. Zo worden zij uitgeworpen. Sinjar. Een laatste ding over Babel. Met de verspreiding van de mensen over de aarde begint het koninkrijk van Babel. Ook wel het begin van de tegenwoordige boze eeuw genoemd in Galaten 1 vers 4. En met eeuw wordt hier bedoeld een bepaalde tijd waarin de wereld op een zondige, op een niet op God gerichte wijze bestaat. Babel is de naam die in het Oude Testament wordt gebruikt. Babylon is de naam die in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. Beschreven in Openbaring 17 vers 5 als het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld. Een nuance, let wel, hoererij heeft in het Hebreeuws de betekenis van afgoderij. Babel of Babylon, ter informatie, ligt op de plek waar nu het huidige Irak is. Het koninkrijk van Babel was het eerste echte wereldrijk van de mens tegenover God. Zoals het opnieuw in de profetische eindtijd het grote wereldrijk zal worden. Het is het rijk van de tegenstander van God, het rijk van de duivel. Babel is de stad van de duivel tegenover Jeruzalem, de stad van God. En het tijdbestek van het koninkrijk van Babel, vanaf Nimrod, de achterzoon van Noach, tot aan de vernietiging van het rijk straks, zoals we in Openbaringen lezen, als zij de strijd aangaat met het Lam van God en dan vernietigd zal worden. En het Lam, Jezus Christus, zijn eeuwigdurend koninkrijk zal vestigen, waar er geen pijn en verdriet meer is. Amen. Ballingschap. Buiten Gods aanwezigheid zijn en leven binnen het koninkrijk van de tegenstander van God. Het koninkrijk van de duivel. Terugkerend naar het hier en nu. Naar u en naar mij. In het licht van Gods liefde. Ballingschap in het hier en nu. Vandaag de dag. Ik zou dat hier willen benoemen als geestelijke ballingschap. En daarmee wordt dan niet bedoeld of je nog wel in je oude vertrouwde omgeving bent. Jouw eigen huis. Jouw thuis. In Vlaardingen. In Schiedam. In Hoogvliet. In Oud-Beijerland. Vult u zelf maar in. Nee. Het gaat erom dat God aan je vraagt, ben je nog wel op één lijn met mij? Betrek je mij nog wel in al jouw doen en laten van elke dag? Betrek jij mij bij de dingen waarmee jij worstelt, waarmee jij moeite hebt? Of doe je het in je eentje en ben je de wanhoop nabij? Ja, jij kunt ervoor kiezen om bij bepaalde dingen in je leven, misschien wel bij een groot deel van je leven, God niet te betrekken. Omdat je denkt dat je het zelf al in je eigen kracht kunt regelen. Te kunnen oplossen. Je eigen stenen bakken. Om je eigen bouwwerken te bouwen. Op dat moment plaats je een deel van je eigen leven buiten Gods aanwezigheid. En is jouw leven deels in ballingschap. Met je zelfgemaakte stenen. Je zelfbedachte ideeën. Bouwen aan je eigen leven. En God buitensluiten. Eigendom, eigendunk, hoogmoed van de mens, van jezelf, eerzucht. Ik kan het allemaal zelf wel. Daar heb ik God niet bij nodig. Of, Gods manier is misschien wel beter, maar mijn manier vind ik veel prettiger. Misschien is er wel iets op dit moment in je leven waarvan je weet dat het tussen jou en God in staat. Waarvan je weet dat God er niet blij mee is. Misschien schaam je je daarvoor om dat met God te delen. Omdat je denkt dat dit zo slecht is. Dat wil God gewoon niet horen. Zo slecht dat je misschien denkt dat daar geen vergeving voor is. Maar het is volbracht. Dan wordt Gods aanwezigheid, als je dat denkt, het is volbracht, vermengd met leugens, waardoor je jezelf deels in het rijk van de tegenstander buiten Gods aanwezigheid stelt. Ja, je plaatst jezelf deels in ballingschap. Binnen het rijk, hard gezegd, van de duivel. Is dat het geval vanmorgen bij u? Dan mag ik u vanmorgen goed nieuws brengen. Zoals we lazen in Jeremia 29, vers 11 en 14, waar God zegt, tegen het volk in ballingschap, zijnde in het rijk van de tegenstander van God, zegt God tegen zijn volk: mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Ik zal me door jullie laten vinden. En ik zal een keer in jullie lot brengen. En dat is genade. Amen. Amen. God geeft een nieuwe kans aan zijn volk. Terwijl zijn volk dat eigenlijk helemaal niet verdiend had. Genade. Iets krijgen wat je niet verdiend hebt. Een opmerkelijk detail wat ik u niet wil onthouden. En waar ik erg verrast over werd toen ik dit las. Bij de terugkeer van Gods volk uit Babel, bij de terugkeer uit ballingschap, is een hoge priester betrokken en zijn naam is Jozua. Het is niet dezelfde Jozua die het volk Israël het beloofde land binnenleidde. Een andere Jozua, een hoge priester. En hij brengt Gods volk terug. Terug naar het land waar ze thuis horen. Het beloofde land Kanaan. Ook deze Jozua is een voorafschaduwing van Jezus Christus. Het was Jozua die Mozes opvolgde, die het volk Israël na 40 jaar rondzwerven in de woestijn het beloofde land binnenleidde. Het is de hoge priester Jozua die het volk na 70 jaar ballingschap in Babel terugleidt naar het beloofde land. Jozua. Zijn naam, zoals u dat al eerder vaker gehoord heeft, betekent: God is mijn redding, verwijzend naar Jezus Christus. Ook deze ochtend wil ik u namens God erop wijzen dat Jezus Christus, de Zoon van God, is gestorven voor onze zonden, voor de dingen die u en ik verkeerd hebben gedaan. Hij is gestorven aan het kruis op Golgotha. Hij heeft onze straf op zich genomen, die wij verdienden voor onze slechte daden, voor de dingen die wij verkeerd hebben gedaan. En hij heeft die zonde met zich meegenomen in de dood op het kruis. Hij is opgestaan uit de dood, heeft de macht van de duivel overwonnen. Hij is het die ons ook nu, deze ochtend, op dit moment wil leiden. Vanuit onze geestelijke ballingschap, vanuit onze worstelingen, vanuit onze moeite, vanuit onze pijn, vanuit onze nood. Hij wil ons ook vanochtend leiden, terug naar de plek waar we thuis horen, namelijk in Gods aanwezigheid. Ja, dat is genade, de kracht van Gods liefde, voor u en voor mij, ook nu, hier op dit moment, op deze plaats. Ik wil afsluiten met de tekst, met een tekst uit Romeinen. Romeinen 8, vers 37 tot en met 39, waar staat: maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. God wil niets liever dan samen zijn met u en met mij. In alles wat er in ons leven afspeelt, in alles wat er in ons hart is. Als u voor uzelf weet dat er dingen zijn in uw leven waarin u God niet toelaat, dan vraag ik u op dit moment namens God om daarmee bij hem te komen. Dit te delen met hem, zoals een kuikentje onder de vleugels van een moeder. Te delen met hem en hem te vragen om ook over deze dingen in uw leven de leiding te nemen. God roept ons, u en mij, om uit onze geestelijke ballingschap, als we ons daarin zijn, om daaruit bevrijd te worden. En volledig te zijn in zijn aanwezigheid. Met alles wat we zijn en hebben. Amen.